Test.
Danke.
Thank you.
Thank you. Goedenavond gemeente, hartelijk welkom hier in de Pauluskerk. Van harte welkom ook als je hier te gast bent of als je thuis deze dienst met ons meebeleeft. Deze avonddienst wordt geleid door dominee Doedens uit Utrecht en het orgel wordt bespeeld door Kees van de End. Vanmorgen tijdens de belijdenisdienst stond hier een prachtige liturgische bloemschikking. En de kleine boeketjes zijn meegenomen als felicitatie aan de nieuwe lidmaten. En het grotere boeket is als bemoediging gebracht als groet van onze wijkgemeente naar mevrouw Margriet van der Pol. Zij woont sinds kort in de Hanenpraai. En er is ook een kaart als bemoediging en groet gestuurd naar de heer Van Dijken. Hij woont in Gouwenstein. Tijdens het digitale collectemoment in de dienst worden de collectedoelen nader toegelicht door de diaken van vanavond, Dirk Hakkersteegt. Deze dienst beginnen we met het zingen van Psalm 74, vers 10, 11 en 12. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Laten we stil worden voor de Heer onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade over u en vrede van God onze Vader, van zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen bidden en dan daarna zingen Psalm 113. Laat ons bidden. Heer onze God, wij danken u dat u ons ook vanavond weer in uw huis ontvangt. Hier vinden de mus en de zwaluw een woning. Hier kunnen dwalende tortelduiven een nest bouwen. Want het is toch niet zo, Heere God, dat wij om te kunnen meetellen in de wereld grote roofvogels moeten zijn. Mensen die opzien baren en bouwen op bezit en geluk en brani. In die modus zitten wij wel, in een sleur van presteren en presenteren, onder de druk van niet mogen mislukken en niet willen tegenvallen. Maar u wilt de macht zijn die zegen op aarde verspreidt, u. En u verlangt dat wij behoefte hebben aan u en u opzoeken. Wel, hier zijn wij, niet van die geweldige mensen. En voor zover het erop lijkt dat we geweldig zijn, is dat eerder een valkuil voor ons dan een pluspunt. Ontvang ons dus in uw huis als de gebrekkige, sterfelijke, zondige mensen die wij zijn, en laat ons hier door uw woord en geest op kracht te komen. Sla op het diepste diep uw oog op iedereen die verlegen zit om kracht en hoop. Beur ons op door uw grote genade die u bewijst aan uw Zoon en aan iedereen die zijn weg gaat. Amen. lezen vanmiddag, vanavond, twee gedeelten uit de Bijbel. Allereerst uit het Oude Testament, Psalm 8. Psalm 8. Voor de koorleider, op de wijs van de Gatitische, kennelijk een bepaalde melodie of een lied, een psalm van David. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont, met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, door u daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een God gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Uit het Nieuwe Testament lezen we uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 4, de versen 6 tot en met 18. En in antwoord daarop zingen we lied 892. De God die heeft gezegd, uit de duisternis zal licht schijnen, heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Wij levenden worden altijd omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. Zo is in ons de dood werkzaam en in u het leven. Er staat geschreven, ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken. In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we geloven en weten dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons, net als Jezus, zal opwekken en ons samen met u naar zich toe zal voeren. Dit alles gebeurt omwille van u, zodat Gods goedheid, die zich door steeds meer mensen verbreidt, ook tot steeds meer dankzegging leidt, tot eer van God. Daarom verzaken wij onze plicht niet, ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister die alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk. De onzichtbare eeuwig. Tot zover deze lezing uit de schrift van vanavond. Zalig zij die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. Na de verkondiging zingen we uit Hemel Hoog, lied 559. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In Psalm 8 zien we dat God niet een op zichzelf bestaande macht is. Hij vindt weerklank in de schepping en in het bijzonder bij de mens. Dat is ook een beetje het thema van dit deel uit het kerkelijk jaar. Vorige week hadden we Trinitatis. Hebben we misschien wat gemediteerd over de drie-eenheid. En dat idee, als je daar zoekt van wat is nou eigenlijk de zin daarvan, van dat God niet één is alleen, maar ook tegelijk in zichzelf een gemeenschap vormt. Dat zit hem daarin, denk ik, dat God zich graag verhoudt. En dat God een zoon heeft, dat is eigenlijk, daar begint het mee. En in die verhouding van God tot de zoon, dat is eigenlijk een hele creatieve verhouding. Daar gebeurt van alles in en uiteindelijk is daar ook het geheim in van de uitbreiding die God aan die verhouding geeft, aan die zoon geeft, waardoor in tijd en ruimte er ook een schepping ontstaat. Nou goed, ik zeg het nou een beetje krukkig, maar er zit dus iets in die notie van drie-eenheid die ook ermee te maken heeft dat God een schepping heeft gemaakt en dat God dus samen wil zijn, in verhouding wil staan. Dus daar horen we ook over in Psalm 8 en daar wordt dat ook wel beschreven als een spannende zaak. De psalm beschrijft de verhouding tussen God en mens als een feit. Zo is het, God, mens. Maar ook als iets wonderbaarlijks. Het zou zo moeten zijn, God in de hoogte, de mens eigenlijk heel erg op de grond en heel ver van de sterren en de maan af. Maar de mens verbaast zich erover en het zou ook maar zo kunnen dat hij er voor wegloopt, voor die spanning, voor die grote afstand waarvan je denkt, ja, dat kan ook niks worden. Dat zijn toch eigenlijk twee werelden, dat hoort niet bij elkaar. En toch is de psalm opgewekt van toon. Problematiseert die de verhouding tussen God en mens niet. Gods naam, Gods eigenheid, en daar zit dus in dat God een verstandhouding zoekt, dat God een zoon heeft, dat God wil zijn voor en met een ander, en wel zo dat het ook niet een ander op zichzelf zal blijven. Nou goed, die naam, daar zit dat allemaal als het ware in opgeslagen, die is heerlijk op heel de aarde. Dat is het geheim waar heel de aarde dankbaar omheen cirkelt. En dat staat in de psalm vooraan. En daar sluit het ook het lied ook weer mee af. Dat dit die God is die met de mensen, met de aarde samen is. Hoe apart dat tegelijk is, blijkt meteen als het over Gods naam is gegaan. Die naam is dus heerlijk op heel de aarde, zegt de psalm. En dan lezen we: U die aan de hemel uw luister toont, met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op. Dat van die luister aan de hemel, dat is wel te begrijpen. Dat past bij wat je van een God verwacht. Maar diezelfde God daarboven heeft ook belang bij wat beneden gebeurt. Diep beneden. Bij kinderen en zuigelingen. Bij wat er uit hun mond vandaan komt. En dan kun je meteen misschien denken aan een lach en een lied. Maar als ik bij kinderen en zuigelingen denk en aan hun mond, dan denk ik toch eerder aan huilen en ook nog wel wat andere geluiden dan liederen en lachen. En toch is dat allemaal oké hier. Dat is een kracht tegen Gods vijanden, zegt de psalm. Dat is een hele ongewone gedachte. En je kunt je voorstellen dat God indruk wil maken op zijn vijanden door zijn beste schepselen naar voren te schuiven. Sterke dieren, leeuwen of desnoods een dinosaurus. Ik zou het, geloof ik, esthetisch niet zo sterk vinden, maar wijze, sportieve mensen doen het ook altijd goed. Creatieve mensen natuurlijk. Maar de trots van Gods schepping zijn prille kinderen. Ze zijn afhankelijk, maar ze hebben een stem. Ze kunnen zingen, roepen en huilen. Voor de rest zijn ze natuurlijk geen partij voor wie of wat dan ook. Een beetje God had ze niet in beeld gehad. Maar God, de echte, die wijst de kinderen aan als zijn meesterstuk. Met kinderen kan hij zijn tegenstanders voor altijd buiten gevecht stellen. Dat is zoiets bijzonders. Dat zij mogen meedoen in de schepping. Dat hun ongevormde mond gehoord mag worden. Dat duidt aan wat voor een God God is. Ik hoef u niet te vertellen hoe van hieruit, vanuit deze gedachte, sporen lopen door heel de Bijbel en zelfs heel onze cultuur in. Telkens worden we eraan herinnerd dat God niet alleen geen God op zichzelf is, maar een God met een zoon. En dat we ons bij deze zoon geen Hercules moeten voorstellen, maar iemand die is als een kind. In een dergelijke zoon heeft God een welbehagen en daarmee troeft hij de concurrentie af. Niet op het gebied van macht en intelligentie of schoonheid of creativiteit. Dat kan allemaal beter. Daar is die zoon ook niet uniek in. Maar wel op het gebied van menselijkheid. God heeft een mens geschapen. Iemand die geen God is en het dus ook niet in macht en kracht moet zoeken en ook eigenlijk niet in schoonheid. Iemand die evenmin een dier is dat alleen maar voor zichzelf leeft of voor zijn soort, maar een mens. Een mens is een schepsel, maar een schepsel dat naar God kan roepen en van hem kan zingen en in dat opzicht ook weer dicht bij hem staat. Nou, daar zet de psalm mee in. Gods naam heerlijk op de aarde en dan die enorme tegenstelling die dan toch eigenlijk heel dichtbij elkaar wordt gedacht. En nou lezen we door in de psalm en dan wordt die eerste gedachte dat de machtige God belang stelt in kleine mensen herhaald. Het komt nog een keer, maar nu gaat het niet over kinderen, maar over een volwassene. Koning David, die neemt het woord, of die begint in ieder geval vanuit zichzelf te spreken. Als ik naar uw hemel kijk, zegt hij, dan besef ik dat ik een sterveling ben, een mensenkind. Eigenlijk staat er een zoon des mensen, een mensenzoon. Maar waar kinderen niet anders kunnen dan zich in hun afhankelijkheid schikken en naar God roepen en voor God zingen, is dat voor een volwassen man anders. Zeker als hij ook nog koning is, dan denkt zo'n man, ik mag dan een sterveling zijn, maar ik zal mijn huid duur verkopen. Ik zal eens flink aan de weg timmeren. Ik zal mijn concurrenten het nakijken geven. Ik zal een huis bouwen, kinderen verwekken, enzovoort, enzovoort. David staat dus voor een probleem dat de kinderen en zuigelingen uit vers 3 niet hebben. Namelijk het probleem dat door Jezus in het Nieuwe Testament onder woorden wordt gebracht als hij eerst de kinderen bij zich heeft laten komen en dan tegen de volwassenen zegt: wie niet wordt als een van deze, zal het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus het probleem waar David voor staat is het worden als een kind. Het meedoen als volwassen mens, beter nog als volwassen man, op de plaats die God voor zijn zonen en dochters heeft bestemd. Dat is een lastig iets. Dat weten we natuurlijk allemaal en mannen nog het best. Wat dan weer het fijne is van Psalm 8, is dat David hier dat probleem overwint. Daar wordt in de psalm niet moeilijk over gedaan. David begrijpt het, David kent zijn plek. Ook weer niet helemaal onverwacht, want David is natuurlijk een messiaanse figuur, een voorloper van Jezus. En soepel pakt hij de rol van de mens zoals beschreven in het scheppingsverhaal, Genesis 1. David ziet de hemel, de maan en de sterren. Hij beseft zijn nietigheid, maar hij raakt er niet van uit zijn doen. Zoals Abraham dat ook niet doet als hij naar de hemel kijkt. David zegt: ik zie bij de hemel dat uw vingers eraan hebben gewerkt. En bij de maan en de sterren dat u ze hebt vastgemaakt. Ik denk er dan bij als met touw of met punaises. David is wel klein en nietig, maar ook zo vertrouwd met God dat er voor hem iets huiselijks is in het heelal. En meteen daarop concludeert hij, wat je toch eigenlijk niet zou verwachten, dat het verschil tussen hem en God verwaarloosbaar is. U hebt de mens bijna goddelijk gemaakt. Het verschil is Gods macht. God is groot en de mens is klein. Maar dat, zegt David, is niet echt van belang. Gewaagde gedachte, zelfs in de Bijbel, denk ik. David zegt tot God: u hebt de mens, een sterveling, bijna een god gemaakt. U hebt hem gekroond met glans en glorie. Laten we er nog even bij stilstaan. Want wat zegt David nou? Zegt hij: God is groot en hoog, maar wij blazen ook ons partijtje mee? Dat is voor ons wel een bekende gedachte. Kijk maar hoe hard onze auto's kunnen. Kijk maar naar de vliegtuigen in de lucht. Kijk maar naar alle knappe uitvindingen en wat de medische wetenschap voor elkaar krijgt. Kijk ook maar naar de klimaatramp. We hebben het allemaal in onze macht, of niet, maar in ieder geval, we kunnen alles flink opschudden zoals God dat kan. En God kan het eigenlijk misschien niet eens meer goed maken, wat wij allemaal niet voor elkaar boksen. We zijn bijna God. Maar David zegt iets anders. Hij koppelt onze bijna goddelijkheid niet aan onze prestaties. Nee, kijk naar de kinderen. Die zijn voor God een macht tegen zijn vijanden. En zo ziet David zichzelf ook. Als een sterveling, als een man zonder macht. Hij ziet zichzelf als gras dat morgen in de oven gegooid wordt, maar dat door God met heerlijkheid wordt bekleed. Net zoals Jezus het vertelt van de lelies en de vogels, die eigenlijk niks voorstellen, maar zo mooi en zo bijzonder heb je ze niet. Hè. Ze steken de grootste heerlijkheden naar de kroon. David is een mensenzoon, een sterveling die de opdracht krijgt om te heersen. Zijn bijna goddelijkheid is dus geen prestatie, maar een kwestie van genade. Ze is wat er heerlijk aan zijn leven is, terwijl het zich afspeelt in het stof en in de tijd. De laatste verzen van de psalm gaan nou over dat aan onze sterfelijkheid toegevoegde heersen. Dus David ziet zichzelf helemaal op de grond staan, met zijn voeten in de aarde, zoals we dat graag ook zeggen, van mensen die geen pretenties hebben. En tegelijkertijd heeft David daar niet een heel problematische gedachte bij. Eigenlijk ziet hij op die plek ook eigenlijk de hele wereld aan zijn voeten liggen. Ook weer moeilijk misschien om je dat voor te stellen. Wat zou je daarbij kunnen denken? Nou, als David een autobiografisch gedicht had geschreven, dat heeft hij nu niet gedaan, Psalm 8, dan had hij misschien verwezen naar zijn belevenissen bij de intocht van de ark in Jeruzalem. Toen ging hij immers in zijn ondergoed voor de ark dansen. Hè, om aan te geven wat voor een soort heerser hij was. Dat was hij gewoon, dat was geen show. Maar zo zag hij zichzelf, zo zag hij zijn macht ook. Als hij een profetisch gedicht had gemaakt, had hij ook kunnen doen. Dan had hij iets kunnen zeggen over de knecht van de Heer. Die heerst vanaf het kruis. En daar heb je dat ook. Diep in de aarde en dan toch heersen. Maar in Psalm 8 gaat David terug naar Genesis 1. U hebt de mens alles aan zijn voeten gelegd, zegt David. En dan denk je, nou, dan kan er nog wel het een en ander aan grote woorden komen. Dan kan David even opsommen. Nou, in mijn geval Damascus en delen van Egypte en ik heb Jordanië veroverd en ik heb de... Nee, David zegt, schapen, geiten, al het vee. Daarover mag de mens heersen. Het is eigenlijk niets dan Davids oude werk, herder zijn. Daar mag hij kennelijk mee beginnen. Heel concreet en dichtbij. En daarna mag hij heersen over de andere dieren uit het scheppingsverhaal. En dat heersen, dat begrijpen we misschien nu zo een beetje. Dat betekent dus niet zo direct despoot zijn. Maar het betekent erboven staan. Het betekent niet als een tiran, maar een beetje slachten en opeten. Maar de dieren, die zijn voorbeelden van de werken van Gods handen. En God wil zeggen, daartussen mag je je vrij bewegen. Je hoeft er niet bang voor te zijn. Zelfs niet voor de zeemonsters die over de wegen van de zeeën trekken. Je mag er je voordeel mee doen. Je hebt daar een bevoorrechte positie tussen. Je bent een vrij man, een volwassene die als een kind is geworden en als zodanig de favoriet van de Allerhoogste God. We begonnen met de eigenaardigheid van God dat hij een zoon heeft en dat hij omwille van die zoon een wereld heeft geschapen. En om dat aan te duiden, dat dat allemaal eigen is aan God, gebruiken we dat woord drie-eenheid. Om dat typische van God aan te duiden. En Psalm 8 gaat er dan weer over wat de plaats is van de mens in de schepping van die drie-enige God. En die plaats is eigenlijk die van Gods Zoon. Een niets in vergelijking met de kracht en de macht van de Vader. Maar een alles als je je voorstelt hoeveel die vader van zijn zoon houdt. De psalm gebruikt het beeld van de zuigeling die Gods vijanden kan verslaan. En het beeld van de sterveling, koning David, die bijna aan God gelijk is. Wat tot slot misschien nog lastig is, is de vraag of we zo naar onszelf kunnen kijken. Als naar mensen die hun nietigheid beseffen en tegelijk de wereld aan hun voeten hebben. Het zou mooi zijn als wij ons daar meteen in konden herkennen. Maar eigenlijk is het een ideaal plaatje, die psalm. In de psalm zien we koning David. We zien de mens uit Genesis 1. En niet de mens uit Genesis 3 of 4. En later, hè, als die zonde er ook bij is gekomen. Maar we zien de mens eigenlijk, nou ja, als er nog geen wolkje aan de lucht is. We zien in die psalm Jezus eventueel, maar de zondaar, de volwassen mens die zelf van gewicht wil zijn, die zien we niet in de psalm. Wat dat betreft komen we beter aan onze trekken bij Paulus. Voor de sterfelijke mens die bijna goddelijk is, gebruikt hij het beeld van een aardepot met een schat erin. Maar, zegt hij, dat zijn wij niet standaard. Dat moeten we worden, steeds weer. Dat is een soort, ja, de boeddhisten hebben het over een koan, een soort opgave. Met je verstand kun je het niet oplossen, maar door te leven kun je er steeds weer mee verder komen. Het is een kwestie, zegt Paulus, om te leven als een aardepot met een schat erin. Een kwestie van op het ene vlak capituleren, sterven, zoals hij het noemt, en op het andere vlak tevoorschijn komen, leven, heersen zelfs. In de psalm kijkt David naar de sterren om te beseffen dat hij maar een sterveling is. Paulus kent vier andere situaties waarin je je bewust wordt van je sterfelijkheid. Als je van alle kanten belaagd wordt, als je aan het twijfelen wordt gebracht, als je vervolgd wordt en als je geveld wordt. Logisch is dan dat je je gaat verdedigen en je verzet je tegen je belagers. Je gaat zekerheid zoeken tegen de twijfel. Je brengt jezelf in veiligheid als je vervolgd wordt. En als je geveld wordt, dan vecht je indien mogelijk terug. Maar wacht, je bent een aardepot. Moet je dan wel doen of je zo sterk en onfeilbaar bent? Nee, je kracht is de kracht van God die hoog troont en diep ziet. Die kracht is de schat in de aardepot. Die maakt dat je aan de ene kant leidt en aan de andere kant kunt heersen. Je wordt belaagd, maar je raakt niet in het nauw door God. Je wordt aan het twijfelen gebracht, maar vertwijfeld raak je niet, want God is met je. Je wordt vervolgd, maar God is bij je. Je wordt geveld, maar door God ga je niet te gronden. Ja, maar wat doet God dan? Paulus zegt, hij vernieuwt ons innerlijke bestaan. Hij geeft ons zekerheid. De zekerheid van zijn woord, de zekerheid van zijn liefde voor zijn zoon en voor alle mensen die in geloof met zijn zoon zijn verbonden. De zekerheid dat hij vanuit de hoogte in de diepte zit, ziet en jou door het leven zal leiden. In die hoedanigheid van kleine mens, maar door God aangeraakt en door God in het oog gehouden. Met die zekerheid, met die innerlijke kracht, heb je het hele leven opnieuw voor je. Maar nu kijk je anders en handel je anders. Dagelijks klop je bij God aan in gebed, dankend en vragend: welk leven wijst u mij? Welk sterven moet ik nog door? Je bidt dat Gods rijk mag komen en dat jij daarin mag leven. Je bidt om dagelijks brood en een leven van genade en vergeving voor jezelf en van jezelf voor anderen. Dat is leven uit geloof. Het klinkt niet opzienbarend, maar het is een vrij leven. Terwijl hij nog in de gevangenis zat, kon Paulus zeggen dat hij in wezen vrij was. En het is een leven waarin de wereld aan je voeten ligt, waarin je mag heersen, omdat de bepalende punten zijn God in de hemel en jij in zijn naam op aarde. Verder is er niets wat daartussen kan komen. Verder staat alles één stap achterwaarts. Dus dat is dat heersen. Het is ook een leven waarin er kracht van je uitgaat. Je bent immers een kind van God. En uit de mond van kinderen bouwt God een macht op. Laten we zo mens wezen. Als het gaat om onze kracht, stoffelijk en sterfelijk, maar in Gods schaduw vrij en sterk. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. eigenlijk een beetje kort. Mag het nog twee keer? Zullen we samen danken en bidden. Heer, onze God, Vader in de hemel. U troont hoog en ziet diep. Niet naar mensen die hoog zijn gezeten, mensen die zichzelf wel kunnen redden, maar naar mensen die dat kinderlijke hebben, die kunnen zingen en roepen. U zoekt naar mensen die uw zoon of dochter willen zijn. Mensen, kinderen, die geloven dat u hun vader bent. Ach, Heere God, maar daar zijn we toch te deftig voor. Wanneer zullen wij tot u komen en erkennen wat wij zijn en ons dan door u laten meenemen in een leven uit uw genade, en niet op basis van onze wensen en onze capaciteiten. En toch biedt u ons dat ook vanavond weer aan. Een bestaan als kind, als leerling van Jezus, als iemand die leeft van de wind, van uw geest. Geef dat we het zien, allebei uw hoge hemel die ons op onze plaats zet, en uw diepe liefde voor alles wat op zijn plaats staat. Geef dat we slag krijgen van het leven dat Paulus beschrijft als een aardepot, maar met een schat erin. Wij bidden voor alles en iedereen die in deze wereld boven zijn stand leeft, die u naar de kroon steekt, die uw wet negeert en zich te buiten gaat aan hebzucht, geweld en cynisme. We danken u voor alle initiatieven die ons terugbrengen bij de eenvoud en de broederschap. Wij bidden voor de jonge generaties dat ze uw weg door het leven vinden. Dat er mensen zijn die hen voorgaan. Dat er een kerk is waar uw geest waait. We bidden voor iedereen die aanloopt tegen zijn sterfelijkheid, die vrienden of geliefden heeft verloren, die ziek is of wordt, of grote teleurstellingen moet incasseren. Laat ons niet vallen, zo bidden we, maar laat ons sterven met uw zoon en dan ook opstaan tot een leven waarin niets ons meer van u kan scheiden. We bidden in stilte en zeggen u wat ons persoonlijk op het hart ligt. hoor ons bidden in Jezus' naam. Amen.
Goedenavond, gemeente, hier aanwezig en thuis met ons verbonden. Ook vanavond mogen wij onze gaven geven voor diaconie en kerkbeheer. En als diaken ouder en welzijn stemt het mij vreugde dat de diaconale collecte dan ook voor dit doel is ouderenwerk. En waar nodig wordt er door de diaconie praktische en diaconale hulp geboden, zoals administratieve hulp, autodienst, klussendienst, etc. Maar ook belangrijk is de ontmoeting en aandacht voor en met elkaar. Onder andere door oudere bezoekgroepen, koffieochtenden of middagen en de diaconale vakantie. Van harte bij u aanbevolen. De diaconie of de collecte voor kerkbeheer doen we ook wekelijks. Zo mogen we bijdragen aan het bouwen van Gods gemeente, Gods kerk hier in Gouda. Van harte bij u aanbevolen. En wilt u bij het verlaten van het gebouw ook denken aan de merkbussen voor het werelddiaconaat, de grijze zendingsbusjes voor de zendingswerkers. U kunt geven via uw kerkapp of de QR-code in de bank. Maar wilt u toch fysiek geven, sta ik zo bij de uitgang met de collectezak voor diaconie en de schaal voor kerkbeheer. Van harte bij u aanbevolen en de Heere zegen u met uw gaven. Dank u wel.
Dan zijn we toe aan de afsluiting van deze dienst. We zingen als laatste lied, lied 704. Dan heen deze week in naar de plaats waarop u gesteld bent en draag met u de zegen van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
Een beetje bijna.